We gaan het nu hebben over een wat serieuzer onderwerp. Hoe het kan dat kinderen in psychische nood in Landsland maandenlang op hulp moeten wachten. We duiken vanavond diep in de problemen rond de jeugdhulp in onze gemeente. Naar aanleiding van het kritische rekenkamerrapport over de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond. En ook signalen van ouders. En we spreken uitgebreid daarover met raadslid Paul Lieversen van de ChristenUnie. Zelf arts en jaarlang actief in de gezondheidszorg. Goedenavond, welkom.
Ja, dankjewel.
Zeg ik dat goed?
Is het helemaal goed, ja.
Ja.
Fijn om hier te zijn.
Ja, nu als raar, maar ook in de medische gezondheidszorg echt gewerkt.
Jarenlang. Ja, zij het dan in een andere sector, in het ziekenhuis.
Ja, ja. Nu dan over de jeugdhulp. Ook een onderwerp waar u zich heel erg druk om maakt. Jeugdzorg en jeugdhulp. Het wordt door elkaar gebruikt.
Ja.
Maar jeugdhulp is echt de hulpverlening aan jeugdigen in geestelijke nood.
Ja.
En jeugdzorg is wat we kennen als pleeggezinnen en dergelijke.
Ja, en waarbij we eigenlijk steeds meer gaan denken, jeugdhulp moet ook zijn gezinshulp.
Ja.
Daar probeer ik me ook sterk voor te maken. Want het is bijna nooit dat een kind losgezien kan worden van de omgeving en met name het eigen gezin.
Ja, we gaan vanavond specifiek hebben over die geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. De jeugdhulp, dit naar aanleiding van het rapport. En dat doen we eerst naar te luisteren naar het verhaal van een ouder uit Lansingerland. Die zelf ook actief is, professioneel in de geestelijke gezondheidszorg. In Rotterdam weliswaar. Maar met haar kind hier in Lansingerland hopeloos verdwaalde in het systeem van de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond. Waar wij als gemeente gebruik van maken daarvoor. En wij vroegen haar naar haar ervaringen met jeugdhulp in Lansingerland. Laten we even luisteren.
Wat wij hebben ervaren toen in ieder geval is dat vooral de wachtlijst vanaf het moment dat Centrum Jeugd en Gezin op de hoogte wordt gesteld. Dat hebben wij dan zelf gedaan. Soms gebeurt dat vanuit school, soms doen ouders het zelf. Dat de wachttijd tot aan het eerste gesprek bij de gemeente voor de intake door een jeugdconsulent, die is al vrij lang.
Hoe lang?
6 maanden minimaal. En dan heb je dus van het moment van aanmelding tot 6 maanden later ook echt geen contact. Dat kan niet. Dus het is niet ondertussen dat je op gesprek komt of iets. Het onderzoek vindt echt plaats na een maand of 6. En dat was dan in ons geval telefonisch en via videobellen. Maar goed, dat ging goed hoor. En dan, ja, dat wordt natuurlijk verwerkt.
Maar dan ben je 6 maanden verder en dan gebeurt er dus niks.
Nee. Nee, dan kun je niks doen. Behalve dan je kind zo goed en zo kwaad zelf ondersteunen. En hij kon op een gegeven moment ook niet meer. Nou ja, er was toen toch lockdown. Maar toen dat was opgeheven, kon hij niet meer naar school. Van angst.
Nee. Nou, heb jij ervaring? Je weet zeg maar wat meer dan andere ouders van het mentale draag maar erachter.
Ja.
Hoe denk je dat andere ouders hiermee omgaan als die in zo'n situatie terechtkomen en die moeten 6 maanden maar aanmodderen, als ik het zo mag zeggen?
Ja, die hebben deel. De ene groep heeft veel angst, omdat die kinderen dan ook zo down zijn dat je echt denkt, volgens mij kan ik mijn kind ook niet meer heel even alleen laten voor een boodschap bijvoorbeeld. Dat bestaat natuurlijk. Of ze zijn heel streng, doordat het niet goed wordt ingeschat dat het eigenlijk wel een psychische klacht is. Dat het niet zo is dat ze geen zin hebben in school. Ja. Dus dan wordt er te veel druk gelegd, waardoor het eigenlijk erger wordt.
Die 6 maanden dat je moet wachten, is dat wel, kan dat wel?
Nee, eigenlijk kan dat niet. Soms wel, maar in sommige gevallen kan het ook echt niet.
Nee. En dan ben je 6 maanden verder. En wat gebeurt er dan? Want dan ben je er nog niet, hè?
Nee, 6 maanden verder. En dan komen de eerste gesprekken. Dat werd hartstikke goed gedaan trouwens. Maar dat die onderzoeksvragen moeten verwerkt worden in een verslag. Dan moet er met het hele team een heel behandelplan gemaakt worden. Dat wordt uitgestippeld. Daar is budget voor nodig. Daar moet een grote pot zeg maar voor zijn, hebben wij toen begrepen. Zodat het uitbesteed kan worden aan een instelling die daar gespecialiseerd in is. Maar daar zijn zoveel wachtlijsten, ook in die gespecialiseerde jeugd-GGZ. Wij hebben dus 14 maanden op een wachtlijst gestaan. En vervolgens was de indicatie blijkbaar verlopen na 12 maanden. Dus in maand 14 stond hij niet meer op de wachtlijst. Dus
dan hebben we dus over 14 maanden na het eerste onderzoek.
Ja, en 6 maanden.
Waar je ook al 6 maanden gewacht hebt.
Ja.
Dus nadat je erachter komt, jongens, ik heb hulp nodig. Ik red het niet met mijn kind. Ben je 2 jaar verder.
Ja. En dan moest het dus opnieuw.
Ja, want ben je 2 jaar verder en dan zegt iemand van jeugdzorg, ja.
Sorry, indicatie verlopen. Bizar. Maar ik denk ook dat ze dat... Ja, dat wij zijn niet ingelicht over een indicatie die kon verlopen. Maar dat is ook niet aan ouders natuurlijk om dat bij te houden.
Nee, dus...
Daar moet je bovenop zitten, denk ik, als gemeente zelf.
Ja, dus dan is die indicatie na een jaar verlopen. Want het was na 14 maanden, na 12 maanden. Wat bedoelen ze verlopen? Dan denken ze, oh, er is geen zorg meer nodig.
Nee. Je staat op de wachtlijst en niemand ziet meer dat die wachtlijst langer dan een jaar is. Dus de gemeente ging ervan uit dat hij al lang in behandeling was. En dat was niet zo. Dus daar, wij hebben op een gegeven moment zelf gebeld naar de desbetreffende instantie. Goh, we horen maar niks. Toen bleek hij dus al door een indicatie die niet meer gold van de wachtlijst te zijn gehaald.
Hebben ze zelf ook niet even zonder ruggespraak?
Nee, absoluut niet. Verlopen. Wij zijn ook niet zelf gebeld, maar ook de gemeente is daar niet over gebeld. Want niemand communiceert dat weer terug, zeg maar. Nee.
En dan? Dan ben je dus 2 jaar verder. Dan heb je dit geconstateerd. En wat gebeurt er dan?
Dan moet het opnieuw. Opnieuw de jeugdconsulent van de gemeente, waar je weer 6 maanden op moet wachten. En die zeiden wel van, we gaan dit proberen te versnellen, want die vonden het heel naar. Maar dat gaat niet, want ze willen het wel. Maar het kan niet sneller, want er zijn geen mensen.
Nee, aan geen mensen. Maar heb jij het idee dat de gemeente grip heeft op wat er gebeurt?
Nee.
Nee.
Dat hebben ze ook gezegd. Dat zij dit ook niet doorkregen, maar ook niet de wachttijd. Kijk, eigenlijk is het zo dat als jij het pakket voor een kind in orde gaat maken, dat je natuurlijk heel goed moet kijken, kan dit wachten? Zo ja, hoe lang? Hoe lang is dan de wachtlijst? Oh, dat is 14 maanden. Nou, dat werkt dus blijkbaar niet. Moet je iets anders zoeken, denk ik. En dat moet goed gecommuniceerd worden. En dat is denk ik het probleem. Dat volgens mij is er geen zicht op waar welk dossier naartoe gaat en hoe lang dat blijft hangen ergens en wie het nou uiteindelijk op gaat pakken. Want als de wachttijden te lang zijn bij, ik noem maar, Forta Groep of MC Kinderplein, ja, dan besteden ze het ook wel eens weer uit aan een andere club. En dat weet dan ook de gemeente niet.
Op het moment dat je de hulpvraag gestart hebt, tot het moment dat de hulp geboden werd, hoeveel tijd heeft daartussen gezeten?
4 jaar.
4 jaar.
Exact 4. Nou ja, en wel in de tussentijd zijn wij ergens beland waar we wel wat hulp hebben ontvangen, maar heel kort. Omdat,
je zelf hebt ingezet?
Ja, dat is via de huisarts gegaan.
Ja, 14 maanden wachttijd. Dan opnieuw beginnen uiteindelijk tussen het beginnen met de aanvraag en uiteindelijk de hulpverlening. 4 jaar. Wat doet dit met verhaal. U als arts en als raadslid?
Ja, het is een dramaverhaal. Ja. En ik mag hopen dat dit een bizar voorbeeld is. En dat er niet heel veel dit soort situaties zijn. Maar het is een verhaal, deze mevrouw vertelt het uit eigen ervaring. En ik hoor zelfs dat er 2 keer een enorme wachttijd geweest is. Eerst voor de eerste intake, voor het in kaart brengen van wat is er gaande. Is er hulp nodig? Nou, dat werd op een goede manier uitgevoerd. En dan vervolgens tegen een andere wachttijd aanlopen. Nou, bij de GGZ, die inderdaad ook zijn eigen problemen heeft. Ook voor volwassenenzorg, ook voor de jeugdhulp. En dan is het op een gegeven moment, hetzij door een fout, hetzij door een ander soort eventualiteit, de indicatie verlopen. En dan begint het circus helemaal opnieuw.
Echt opnieuw,
ja. Nou, weet je, Mark, ik weet niet of jij kinderen hebt. Ik heb 2 kinderen en gelukkig zijn ze een jeugdfase goed doorgekomen. Maar je praat niet over iets technisch. Je praat iets over iets wat, ja, zo dichtbij is als het je eigen kind betreft. Of je eigen, en dan te zien dat het niet goed gaat. En dat je ook zorgen moet maken van, houdt hij het vol? Of gaat hij een beetje het redden met vriendjes? Of ja, het kan ook op een minder dramatisch niveau zijn dan gelijk aan zelfdoding moeten denken. Maar dit grijpt zo diep in.
Dat vertelt ze ook. We hebben zo meteen nog een fragment. Maar daar vertelt ze ook, toen komt ze terug en ze zegt, ja, hier is het, de wachttijd is heel lang geweest, dat is niet goed. Maar je hebt ook andere, zij spreekt ook andere mensen, ook vanuit haar beroep.
Ja, ja.
Die vanuit Lansingerland, waar niet geholpen wordt, overspillen naar Rotterdam.
Ja, nou ja, dan is een trend die heel slecht is. Als je zegt van, hoe kijk je dat raadslid tegenaan? Kijk, je zegt ook iets van, of ik hoorde ook iets zeggen van, de gemeente heeft er geen grip op, hoorde ik deze mevrouw
letterlijk
zeggen.
Letterlijk gezegd, ja.
Ja, daarom, dat heb ik opgepikt, dat raakt me natuurlijk. En ik vrees dat het waar is. We hebben net eergisteren de directeur van de Rekenkamer op bezoek gehad voor een beeldvorming uitleg gekregen over wat het onderzoek inhield en wat de conclusies zijn. Ja, en dan vrees ik dat de toon toch wel erg vergoelijkend was. De directeur heeft goed onderzoek gedaan, of laten doen. Heeft dat keurig uitgelegd. Maar als dan doorgevraagd wordt van, ja, maar het feit dat dat de prestatieindicatoren, zoals het technisch heet, dus de uitkomst, niet goed bekend is. Ja, wel in hoeveel mensen gezien worden, wel in het aantal administratieve handelingen die afgevinkt worden, maar niet of kinderen ook werkelijk geholpen worden. Dat staat letterlijk in het rapport. Ja, dat is toch het eerste waar je op focust. Ja, ja, en als er dan gezegd wordt, ja, maar we zijn wel bezig met verbetertrajecten. Ja, dan wordt er wel erg weggekeken.
Ja, nou, we hebben ook een e-mail gestuurd naar de gemeenschappelijke regeling Jeugd op Rijnmond, zoals het heet, de GRJR.
Ja.
Die voeren de hulp uit voor een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, Landschland, geloof ik, bij elkaar 8 gemeenten.
13,
sorry. Zij geven ook aan, zij geven dat 80% die wordt binnen 14 weken worden die geholpen. Dan weten wij niet wat zeg maar die 14 weken zijn en wat er dan geholpen wordt. Of dat dat zeg maar de eerste aanvraag is. Maar 20% valt daar dus gewoon buiten met wachttijden tot wel 4 jaar.
Ja, en dan praat je dus over eigenlijk 1 op 5 van de kinderen.
Ja.
In een hele kwetsbare situatie. Die dus niet binnen de termijn die ervoor staat voor geholpen wordt. En dan vraag ik me af, en dat is een vraag die we ook in de raad wel stellen. Wat wordt er gedaan aan concrete maatregelen om het aan te veranderen? Ja, en dan krijgen we eigenlijk antwoorden die niet helpend genoeg zijn.
Nee, want hoe wordt dat orgaan dan bestuurd? Want ik heb begrepen dat, want wij stuurden de vraag naar die instantie,
ja.
Die gemeenschappelijke regeling. En daar hebben dus schijnbaar ook wethouders allemaal zitting in.
Ja. Dus alle 13 gemeenten die erbij betrokken zijn, hebben hun eigen wethouder, de portefeuillehouder, die in het algemeen bestuur zitting heeft. En een klein deel daarvan ook in het dagelijks bestuur. Dus formeel zijn zij het bestuur. En de e-mail die je teruggekregen hebt, als ik je mag zeggen in plaats van u, sorry.
Ja,
die je teruggekregen hebt, is dus namens het bestuur. Dan zijn er wel bij de GR heel veel mensen werkzaam in de dienstverlening. Ook in het nadenken over hoe gaan we de jeugdbescherming vormgeven. Hoe gaan we veilig thuis vormgeven. Maar dat zijn allemaal subsidies die beheerd moeten worden enzovoorts. Zij doen dus niet letterlijk zelf de jeugdhulp. Maar ze verwijzen door naar instanties. En dat zijn dan 7 systeemaanbieders. Dat is, ja, sorry voor de technische woorden. Maar waarom ik dat toch zeg is, het is teruggebracht naar slechts 7. En dat betekent dat sommige van die systeemaanbieders niet voldoende in staat zijn om alle zorg te bieden. En dus ze hebben weer onderaanbieders. Nou, en dan voel je al, dan gaat het zicht verloren.
Ja.
Dus de gemeente, onze gemeente Lansingerland, die zit formeel in het bestuur van die GR. Die GR die heeft dat weer ingekocht, de hulp, bij een aantal systeemaanbieders. En die leveren het voor een deel weer over aan weer. Nou, enzovoorts. Nou, dat betekent dat terechtgesteld wordt dat het onmogelijk is om het zicht compleet erop te hebben. Maar daarmee is het ook dan gelijk onduidelijk van waar besteden we eigenlijk alle geld aan. Want het is niet alleen een aspect van wat of kinderen goed geholpen worden, maar ook wordt het geld wat wij eraan spenderen goed besteed.
Nou, dat was een van de vragen die ook de ouder had die wij gesproken hebben. Die zei dus, we hebben dus 14 maanden moeten wachten. Er is dus hulp aangevraagd en daar wordt dan ook onmiddellijk een potje voor vrijgemaakt. Betekent dat nou ook dat het potje met geld ook gewoon gebruikt is en betaald is, terwijl er eigenlijk dus niks voor gedaan is, alleen gewacht?
Als de intake gedaan is bij de hulpverlener, dan gaat inderdaad een bepaalde riedel lopen. Dat heet technisch een DBC, diagnose behandelcontract. En dat betekent dat er dan inderdaad geld al gespendeerd is. Als die intake nog niet gedaan is bij die aanbieder, dan nog niet. Dus ik kan het in dit geval niet beoordelen of het inderdaad in deze situatie, wat die mevrouw vertelt, of dat inderdaad al tot betaling heeft geleid.
Ja. Ik vraag het omdat het natuurlijk zo raar is dat als je nou kijkt naar wat er in Lansingerland gebeurt, dan hebben we enerzijds enorme wachtlijsten.
Ja.
Er is veel zorg over, veel onduidelijk over de zorg die gegeven wordt en ook zorg of die goed terechtkomt.
Ja.
Maar we betalen wel veel meer dan andere gemeenten. En het is volstrekt niet duidelijk Het heeft ook niet te maken met meer kinderen of meer gevallen. Dus het is niet duidelijk waar die zorg... Het lijkt dus wel ergens of er geld ergens blijft hangen... wat gewoon niet goed besteed wordt.
Ja, nou zeg je een heleboel dingen tegelijkertijd. Wat graag op wat wil reageren. Ja, we hebben te maken met wachtlijsten. Die zijn helaas de afgelopen anderhalf jaar... want toen anderhalf jaar geleden waren ze opeens redelijk goed... zijn nu weer fors opgelopen... tot inderdaad die maanden... die net genoemd werden. Dat betekent, vind ik... Als raadslid, dat probeer ik ook mensen voor mee te krijgen... dat we niet moeten gaan bezuinigen op de uitvoering. Dus niet op de mensen die ook daadwerkelijk hulp kunnen bieden. En dat is ook de preventieve hulp. Dus op school, bij de huisarts. De hulp die ook kan helpen... dat een kind niet lang hoeft te wachten... of in een circuit gaat komen... wat misschien niet best nodig is. Maar tegelijkertijd over het geldaspect. Binnen de GR steekt Landsingland slecht af... samen met Rotterdam... in hoe duur het is... Maar als we kijken landelijk is het nog veel slechter. Landsingland besteedt 100 euro per inwoner meer dan vergelijkbare gemeenten in Nederland. En vergelijkbaar moet je denken aan Katwijk, Woudenberg, dat is het gemeente. Qua omvang en qua opbouw van de bevolking. En als we dan vragen, doorvragen bij het college, bij de wethouder van hoe moet ik dat analyseren? Waar komt dat door? Ja, we weten alleen dat het zo is. Ja, dat is een antwoord waar we natuurlijk eigenlijk niet met de voeten kunnen. Dus we hebben ook al doorgevraagd. We willen echt meer weten over die analyse waar het in zit.
Ja.
Dat ik over geld praat, maar dat is even... Helaas is dat vaak... veel mensen zijn ook moe als we praten over jeugdhulp in de raad. Zeg, het gaat zeker weer over geld. Dat is zo spijtig, want het gaat ook over heel veel geld. Het gaat namelijk over 30 miljoen. In het Landsingland het aan spenderen. Van de 220 die we te spenderen hebben per jaar. Eigenlijk zou het veel meer moeten hebben over de inhoud. Wat wordt er dan gedaan met het geld? En worden kinderen ook geholpen? Voelen gezinnen zich gesteund? Nou kan je niet elk probleem verhelpen. Maar hulp bieden en troosten en uitzicht bieden en lotgenotencontacten is wel heel veel mogelijk.
Ja, daar komen we ook zo nog terug inderdaad. Want het gaat niet alleen om het geld. Maar het is natuurlijk inderdaad wel... Achter al die uitgaven zitten natuurlijk wel allemaal kinderen die geholpen moeten worden.
Juist.
En voor dat geld niet goed geholpen worden. En dat is een zorg. En deze ouder vertelde ook als GGZ-professional dat ze steeds meer ouders ziet shoppen buiten de gemeente. Dat ziet zij omdat ze die mensen op de deurmat krijgt in Rotterdam waar zij werkzaam is.
Ja.
Daar hebben wij ook gevraagd aan Jeugd op Rijnmond, de gemeenschappelijke regeling, die instantie. Hebben die zicht op hoeveel, daar zijn we dat uitvallers, hoeveel mensen dat zijn. En daarvan zeggen zij, nee, daar hebben wij geen enkel zicht op. Dus wij kunnen niet zien om hoeveel mensen dat gaat. En volgens deze ouders zijn dat er best een heel aantal. Zou het zo kunnen zijn dat we zeg maar daarom wellicht, want die mensen betalen daar zelf voor, die draaien zelf voor die kosten op, dat we nog misschien wel een veel groter jeugdprobleem hebben dan wij op de radar hebben?
Ja, dat is denkbaar. En inderdaad, precies wat je zegt. Ze betalen het zelf. Of ze hebben daar een aanvullende verzekering voor. Of hoe het ook precies bekostigd wordt. Maar wat ik vooral opvallend vind... is de toon van die mailees die de GR terugstuurde... naar aanleiding van de vragen die jij allemaal geformuleerd had... wat hele, naar mijn smaak, correcte en degelijke vragen waren... is dat heel formalistisch en afstandelijk de toon was... Echt een denken in systemen in plaats van je verantwoordelijk voelen of betrokkenheid voelen. Ook een keertje zeggen van wat erg of het zou toch... Nou, en die toon.
Ja, nou,
dat proef ik overigens bij onze wethouder wel hoor. Onze wethouder die loopt ook tegen muren aan, ook wat betreft de GR.
Welke wethouder is dat voor deze...
Voor de jeugdzorg is dat Leon Hoek.
Leon Hoek, ja.
Ja. Ik proef dat hij hier ook tegenaan loopt... Maar tegelijkertijd heb ik wel de neiging om hem te blijven pushen. Blijf meer doorzagen hierover. Zoals over het punt wat we net hadden. Van waar zit die 100 euro verschil per inwoner in? Waar zit het in dat we geen uitzicht krijgen op wat het oplevert, de jeugdzorg? In plaats van alleen maar indicaties van aantallen mensen. Dat is niet waar we op zitten te wachten.
Nee, nou, ik had hetzelfde inderdaad met die toon toen ik die e-mail teruglas. Wat mij opviel is dat ze inderdaad min of meer een excuusbrief sturen. Ja. Zo van ja, we weten het wel, we zijn ermee bezig. Maar er wordt nergens echt actie getoond of gezegd... nee, hier gaan we actie opnemen. Meer een uitleg van ja,
Het is niet
oplossingsgericht. Dit is nou eenmaal zo. Nee. Het lijkt wel van, oké, hier moeten we mee leven. En we leggen uit waarom.
Nee, er wordt gewezen op de gemeenten. Dat die moeten doen. Er wordt gewezen op aanbieders. Er wordt gebreken op landelijke normen. Dat een rapport verschenen is van een of andere instantie. Dat klopt ook allemaal wel. Maar dat is niet de taak van de GR om het op die manier af te schuiven.
Nee, het grappige is dat is inderdaad, ze zeggen, de gemeente moet daar verantwoordelijk voor zijn. Maar deze ouder zei ook, ja, die terugkoppeling die is er helemaal niet. Wij moeten zelf de gemeente vertellen wat er nu gebeurt. De gemeente wist ook helemaal niet dat die de analyse verlopen was. Ja. De indicatie verlopen was. Ja. Dus de gemeente kan helemaal geen actie nemen, want die weten niks. Dus ja, dat lijkt een beetje een contradictie.
Ja. Ja, kijk, dat de GR aangeeft, niet als excuus, maar dat ze ook in een bepaalde zin onmachtig zijn, dat is wel eerlijk. Maar tegelijkertijd moeten ze ook aangeven wat zij doen met hun deskundigheid die ze allemaal binnenboord hebben, om een oplossing te vinden voor dit probleem.
Ja, nou, dat is een goeie, want we hebben ook deze ouder, die heeft natuurlijk wat ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Ze had ook wel een aantal tips, maar daar gaan we zo naar luisteren. Niet nu, we gaan eerst luisteren. Dan moet ik even de technicus die had gedacht. We gaan eerst luisteren naar Don't Stop Me Now, Queen. Dat vond ik heel toepasselijk. Tonight. Ja, Queen, altijd lekker. In de studio nog steeds Paul Lievers. En we hebben het over de jeugdhulp in Lansingerland. We hadden een kritisch rapport van de Rekenkamer over de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond. Staat dat Lansingerland miljoenen uitgeeft aan jeugdhulp via die regeling. Maar nauwelijks weet wie welke zorg levert en of die werkt. En of kinderen er echt beter van worden. We spraken een ouder zelf die naast ervaringsdeskundige ook professioneel in de geestelijke gezondheidszorg actief is. En ze heeft nog wel wat tips voor de gemeente. Denk je dat er meer ouders zijn die dit meemaken hier in Lansingerland?
Ja, dat weet ik zeker. En zeker voor kinderen die, dat hadden wij dan gelukkig niet zozeer. Dit heeft gewoon heel lang geduurd en dat is ook heel sneu voor kinderen natuurlijk. Maar we hebben best heel veel kinderen die ook crisisgevoelig zijn. En daar moet je natuurlijk heel snel acteren en ontzettend de regie ophouden wie wat oppakt, want die kinderen zijn suïcidaal. Dat bestaat natuurlijk ook nog. En ook dat komt moeilijk op gang. Je wacht te lang. Het wordt toch een beetje, ja, als er dan meerdere instanties mee gemoeid zijn, of afdelingen zelfs binnen één instantie, is het nou een crisis voor de crisisafdeling? Nou, eigenlijk niet. Dus dan eventjes een paar weken wachten op de gewone behandelaar. En dan ook daar ontbreekt de regie.
Ja.
Ja.
Nou staat er ook in het rapport van de Rekenkamer voor Lansingerland dat Lansingerland extreem veel besteedt aan de jeugdzorg.
Ja.
Dan zou je denken, als wij zoveel extra besteden ten opzichte van andere gemeenten, we zijn veel duurder uit. We hebben het over misschien wel 100 euro per inwoner,
ja,
dat wij meer betalen dan andere gemeenten.
Waar blijft dat geld dan?
Ja, waar blijft dat? Ja, want de hulp is, je krijgt geen betere hulp. Want je hebt niet het idee dat de hulp hier anders is dan in andere gemeenten.
Nee.
Kan je daar zelfs een vergelijking tussen maken? Als jij in jouw beroep kijkt naar de gemeente om je heen en de jeugdhulp in Lansingerland, zit daar een verschil tussen?
Er zit een heel groot verschil in, want in Rotterdam werken we met wijkteams. Dus op het moment dat een kind, een gezin in nood is en de allerlei specialistische onderzoeken en hulp moet gaan gebeuren, maar er zijn wachttijden, dan springt het wijkteam in als opvoedondersteuning, GGZ-ondersteuning, coaching. Daar is dan veel mogelijk. Dat is een heel ander pakket. De gemeente weet nog steeds niet hoe het met onze jongeren gaat. Daar hebben ze echt absoluut geen idee van. Totdat wij misschien aan de bel zouden trekken, maar dat weten ze niet.
Waarom denk je dat?
Omdat ik dat toen teruggehoord heb. Dat ze, hoe zit het nu? Waar is die dan in behandeling? Ja, niet. Door wie dan? Ja, nergens. Wat is dan het plan? Dan moeten wij het uitleggen. Dus zij zijn niet aan ons.
Als ik nou even advocaat van de duivel ben. Hè? Jij zegt van, we hebben 2 jaar moeten wachten op zorg. Stel dat we een kind hebben wat echt psychische problemen heeft. Daardoor ontspoort. Misschien zelfs wel, zeg maar, in verkeerde kringen terechtkomt. Een stukje crimineel wordt of weet ik veel wat.
Zou allemaal zomaar kunnen.
Zomaar kunnen. Dat wordt wel aangemeld bij de gemeente. Maar vervolgens moet er 2 jaar lang op hulp gewacht worden.
Ja.
Dan gaat dat kind dus 2 jaar lang in feite dolt het tot er eindelijk hulp is. Ja. Zo klinkt het een beetje.
Zo is het ook. En daarmee gaat er natuurlijk ook van alles mis in de ontwikkeling, in de schoolgang. Want dat draai je niet meer terug. Het is niet zo dat dat allemaal weer ingehaald kan worden op het moment dat de goede psychiater of psycholoog daarop zit. Er is een ontzettende knik in de ontwikkeling van een kind. Op welke leeftijd dan ook.
Ja. Nou is het... jouw kind is ook inmiddels wat ouder. Wordt nu wel geholpen, maar had veel sneller geholpen moeten worden. Ouders die nu momenteel merken, hey, er is iets... En die melden dat en die gaan zo'n traject in. Wat zou er volgens jou voor die ouders nu moeten gebeuren om het hele traject te verbeteren?
Dan denk ik dat er vanuit de gemeente al een heel team hulpverleners beschikbaar moet zijn op het moment van aanmelding.
Dus de gemeente moet zeg maar minder uitbesteden aan die gemeenschappelijke jeugdzorginstelling.
De regietoestand, maar... ze moeten het naar zichzelf toetrekken. De regie heel klein houden, denk ik. En dat je het veel beter kunt volgen. Maar daar ook je eigen team hulpverleners op kunt zetten. En dan hebben we het niet over een psychiater. Maar als je daar goede SPV'ers, psychologen...
Wat is een SPV'er?
Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Dat is
die zit voor de psychiater.
Ja. En dan ja, er zijn ook goede sociaal werkers die... heel goed zijn in het coachen als een kind misgaat, ontspoort, zich ongelukkig voelt of het niet meer ziet zitten. Dat hoeft niet gelijk...
Nou is de gemeente heeft gewoon een geldprobleem. Lansingerland heeft gewoon moet gaan bezuinigen. Ook heel veel andere gemeenten. Maar denk jij dat met wat jij nu zegt, als de gemeente investeert in eigen experts, in eigen kundig personeel, dus niet alles één op één uitbesteedt, dat ze daar uiteindelijk geld mee gaan besparen?
Ja, dat weet ik zeker. Er is en meer regie. Je bent er ook veel sneller bij. Dus je... Nou ja, dat is natuurlijk logisch met alles. Hoe sneller je ergens mee aan de slag kunt... hoe meer je de schade beperkt. En dan is meestal het traject ook korter.
Ja. En laatste vraag. Hoe gaat het nu met jullie kind?
Heel goed, gelukkig. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Daar wil ik nog wel trouwens iets aan... Dat schiet me ineens te binnen. Maar op het moment dat wij de intake hadden na al die jaren... toen zei de kinderarts hoofdschuddend... wat erg, ik schaam mij plaatsvervangend voor mijn collega's. Ik vind het echt... Ja.
Hij zat er ook mee.
Ja, toch wel beschamend, hè? Vond hij het ergens. Of er was in ieder geval... het heeft veel te lang geduurd en ja... Dat had echt niet gemoeten. En dat is een hele ervaren arts.
Dat is in ieder geval ook een heel duidelijk signaal... dat er politiek werk aan de winkel is.
Absoluut, ja. Ja.
Ja, Paul Lieversen. Een signaal dat er politiek werk aan de winkel is.
Ja, maar voordat je daarover doorgaat, Mark...
Ja?
Wat goed dat je gesprek met deze mevrouw afsluit met door te vragen... en vertel nog eens, kom eens even terug, hoe is het met je kind nu? Want daar gaat het in feite om. Die betrokkenheid te tonen, niet alleen in zo'n gesprek... maar ook als we het hebben... in de raadzaal over dit soort thema's. Komende donderdag praten we over de nieuwe verordening jeugdhulp. Daar gaat het over wat is wederkerigheid. Wat mag je van ouders verwachten als zij hulp vragen voor hun kind? Hoe toets je of er voldoende eigen kracht is? Want daar gaan we vanuit dat er ook een bepaalde eigen kracht wel is. Maar als je er tekort schiet door schuldenproblematiek, door armoede, door taalbarrière, door psychische problemen van de ouders, dat kan ook. Hoe ga je dan om met te vragen? We willen eerst zien dat u op eigen kracht probeert iets te doen. Met uw eigen netwerk. Ja, wij als ChristenUnie straks 2 amendementen en een motie voor komende donderdag klaar liggen. Om dat in te perken dat het niet een strenge afvinken wordt. Maar een toegang die recht doet aan wat de jeugdwet voorschrijft. Hulp voor het kind blijft voorop staan.
Ja, want deze ouder kent de route.
Ja.
En zelfs die loopt tegen barrières aan.
Ja.
Dus het moet beter.
Ja, het moet beter. En er worden een aantal dingen genoemd die mij erg aanspreken. Zoals die wijkteams, daar zijn we nu mee bezig. Nou kan je zeggen, Mark, ja, maar waarom niet eerder? Maar het is ook het is niet per se zomaar een eenvoudige ommezwaai. Heb ik een workshop bijgewoond, hoe het in Breda toe ging. Dat is afgelopen 1 januari ingezet met wijkteams. En dan bleek daarbij, en daarmee weer spreek ik een beetje de mevrouw die ik net hoorde, dat daar de kosten in eerste instantie omhoog gingen. En ook de wachttijd niet zomaar weg is. Namelijk, als wijkteam kan je wel de eerste hulp bieden. Je kan bijvoorbeeld inderdaad langs zij komen en al bepaalde zorg geven. Maar je kan niet de psychiater vervangen.
Nee.
Dus het blijft noodzaak of voor een kwadraat voor de ouders of voor een panacea of welke hulpverleners er ook maar zijn. Dat blijft dan nodig. Ja. En die hebben met hun eigen problemen en wachttijden en personeelsverloop te maken.
Ja.
Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Dat is nog onder een vorige wethouder, Ankie van Tatenhoven, gestart. De pilot met POH's bij de huisarts. Dat zijn psychologen of anders getrainde mensen die een paar uur per week bij de huisarts praktijk hebben. En kinderen opvangen die van de ouders hebben van, gaat het wel goed? Ligt wakker? Of is nu al 3 dagen heel vaak huilerig? Klopt dat wel? Nou, en dan zo'n eerste instantie, zoals zo'n POH, die kan dan heel veel onderscheid maken met wijsheid en deskundigheid die zo'n persoon heeft. Van, is dat iets waar we meer alert op moeten blijven? Of is geruststelling op zijn plaats en eenvoudige opvoedingstips?
Ja.
Zo ook de scholen. Ik vind, we hebben gelukkig in Lansingerland een aantal jossers in dienst, zoals het heet. Dat zijn jeugdcoaches op school. Dat zijn mensen die werken op school. En die hebben een oog open voor kinderen die een beetje uit de boot lijken te vallen. Door pesten, door er anders uitzien, door bepaalde andere gedragingen. En ze hebben extra voelsprieten voor van, is het een kind waar eens een keer extra mee gepraat moet worden. Nou, betere samenwerking tussen dit soort deskundigen, de POH's bij de huisarts, de jossers op school, de wijkteams. Dat zou heel veel hulp kunnen geven dichterbij. Maar dat is het geheim van een wijkteam. Een wijkteam is namelijk niet op afstand in Den Haag, in Rotterdam, maar gewoon hier in Blijswijk, Bergshoek enzovoorts.
Ja, nou, en dan heb ik wel het idee dat zij niet per se pleit. Zij zegt natuurlijk, zij wijst naar die wijkteams in Rotterdam, wat daar schijnbaar anders werkt en wat wel voordelen heeft.
Ja.
Ik geloof best dat dat duurder kan zijn. Ik had meer het idee dat zij ervoor pleit van, joh, zorg nou dat je de regie korter in handen hebt door in ieder geval mensen aan te nemen binnen de gemeente die in hun expertisegebied kunnen communiceren met zo'n bureau als de gemeenschappelijke regeling. Wat nu zeg maar een beetje lijkt te verwateren, omdat er is gewoon geen terugkoppeling. Misschien zit er ook gewoon te weinig kennis. Ja. Zet daar nog een schakel tussen die wel verstand van zaken hebben.
Ja hoor, ja, nou, ik probeer expres bepaalde termen te vermijden. Zoals de GR ook strooit met termen.
Ja.
Wat juist afstandelijker kan overkomen. Maar voor zoiets als een casusregisseur is zo'n nieuwe functie die we in het Landsingland sinds kort maar hebben. En verder uitgebouwd moet worden. Die is zo iemand die dus inderdaad op grond van een intake die gedaan is, kan vaststellen wat is de beste manier voor hulpverlening. En dat het niet op zijn beloop laat, maar er ook achterheen gaat. Is het dan ook op korte termijn te organiseren of niet? En hoe ver moet ik opschalen, zodat een situatie niet uit de hand gaat lopen? Kijk, de echte crisissituaties, waar deze mevrouw ook over sprak, die ook voorkomen. Ja, die moet helemaal niet met een wachttijd te maken hebben. Die moet je niet over maanden gaan zien. Of het is crisisdienst, of het moet dusdanige alertheid zijn dat snel daar hulp geboden gaat worden. En dan kan het zijn dat je zegt, dan ga ik niet zomaar de gemeente benaderen. Dan ga ik eerst naar mijn huisarts, daar aan de bel trekken, zodat die de weg verkent wat het beste is voor mijn kind.
Ja, zou zeg maar daar niet voor, met name die, hè, want dat is niet de grootste gemene delen, maar die crisissituaties die hier ook hier Lansingerland zijn, zouden die niet gewoon per onmiddellijk aangepakt moeten worden? Zouden die gewoon apart gezet moeten worden, jongens, hier moeten we nu even mee aan de slag?
Ja, ik zeg met aanzien ja, want niet iedereen meldt zich. Dat is met elk soort probleem. Dat geldt ook voor armoedeprobleem. Er kan ook schaamte zijn. Er kunnen andere beletsels zijn. Een kind kan ook problemen hebben. Juist omdat de ouders het afschermen en niet hulp willen bieden. Er kunnen ook werkingen zijn in het gezin. Dat je er niet zomaar achter komt dat er gaande is. Er kan ook sprake zijn zoals van kindermishandeling. Het is niet heel eenvoudig. Het is niet altijd zo dat de ouders het beste zien wat er nodig is en helder zicht hebben. En dat het kind zomaar een willoos slachtoffer is en de gemeente dan maar moet ingrijpen.
Ja.
Ja, als dat zo eenvoudig was, dan kon je die boxjes makkelijk verdelen.
Ja, maar laten we ons even beperken tot de ouders die wel zeg maar die hulp zoeken en nu zeg maar die niet krijgen. Wat gaat ChristenUnie voor die mensen doen de komende tijd, naar aanleiding van wat hier naar boven is gekomen?
Nou, er zijn een aantal dingen wat wij belangrijk vinden, ook als ChristenUnie, en waar ik hoop inderdaad meer draagvlak voor te krijgen. In de eerste plaats dat we praten over wat we noemen normaliseren. Daar hebben we ook discussie over gehad met de ASD, de Adviesraad Sociaal Domein. niet elk kind wat een beetje anders is, is per se een probleem. Maar dat wordt soms wel zo gezien. We hebben te maken met variatie. En dat moet ook kunnen toestaan. Een kind mag ook fouten maken. Een kind mag ook een keer met een deur gooien thuis, zonder dat gelijk gedacht wordt. Het kind is een paniekerig kind en moet dus gecoacht worden. Dat is één aspect. Ander aspect is dat er geld gaat naar de uitvoering. Ik ben niet bang om meer geld uit te geven aan jeugdzorg als het maar gaat naar de uitvoering. Er wordt soms meer, misschien wel te veel nagedacht over hoe het te organiseren en het wiel opnieuw uit te vinden, in plaats van mensen aan te stellen en ook een toekomst te bieden binnen de gemeente, op de manier dat ze niet snel weglopen met Rotterdam betaalt meer of Zoetermeer betaalt meer, maar dat ze hier ook een toekomst kunnen opbouwen. Anderhalf jaar geleden was de wachtlijst heel veel korter. Dat is gekomen door een aantal jeugdconsulenten die op tijdelijke basis waren ingehuurd om de wachtlijst weg te werken. Ja, en waar zijn ze nu? Ja, nu werken ze elders. Dus dat is iedere keer dweilen met de kraan open.
Ja. Wat als raadslid van ChristenUnie, als democratisch proces omarmend, wat zou u het liefst veranderen in die machtsverhoudingen zoals die nu liggen tussen de gemeenteraad en de gemeenschappelijke regeling Rijnmond? Jeugdhulp Rijnmond.
Nou, dat is een... Ik wou dat ik heel veel wensen mocht uitspreken en ook gedaan mocht krijgen, Mark. Kijk, een aantal zaken heeft te maken. Kijk, we praten ook over geld. En het heeft er ook mee te maken dat ooit, dat is in 2015 geweest, is door het Rijk de jeugdzorg over de muur gekiept bij de gemeente. Maar tegelijkertijd is een bezuinigingsoperatie in gang gegaan. Nu wordt onderkend dat niet alleen in Landsingeland, maar in heel veel gemeenten een grote tekorten zijn. Juist door de verplichte uitgaven, want de jeugdwet is verplichtend voor jeugdhulp. Gelukkig dat het huidige demissionaire kabinet voor een deel van die bezuiniging heeft teruggedraaid. Maar ja, we komen daar nog steeds niet mee uit. Voor een deel zie ik de hulp toch wel nodig waar we het net over hadden. Zoals met de Josses, met de POH bij de huisarts. Maar ook de professionals voor de moeilijkere situaties. En dat er dan ook in de GGZ, ik noemde een aantal organisaties net, maar dat is ook de Erasmus MC die een psychiatrische hulp heeft. En dat is ook in Leiden, waar we ook mensen heen moeten verwijzen. Als daar niet de personeelstekorten zijn, ja, dan kunnen we ook veel sneller doorpakken.
Ja, personeelstekorten.
Want het is, ja, want kijk, een kind wat heel lang in een traject zit, wordt niet alleen gestigmatiseerd door het feit dat hij een zielig kind is die hulp nodig is. Maar de schade die woekert ook door. Ja. Hoe sneller je weet een koers te geven die helpend is, hoe meer het kind kansen krijgt om normaal te worden. Maar met normaal maar wel die grenzen van, laten we niet abnormaal noemen, wat ook een beetje afwijkend is van het gemiddelde.
Ja, dat kwam ook naar voren in die gesprekken. En dat ook na afloop van die gesprekken werd er nog eventjes, dat konden wij helaas niet meenemen op de band. Maar met name die wachttijden, dat is gewoon heel schadelijk. Want daar ontstaat de schade, er wordt niks aan gedaan. En dat is ook eigenlijk nauwelijks meer te repareren. Dus hoe meer je die wachttijden kan beperken, hoe korter dat wordt, hoe sneller je hulp geeft, ook hoe goedkoper het hele traject is, want ook hoe sneller je tot een oplossing kan komen. Die wachttijden zijn echt funest.
Ja. Ja, misschien is het niet het juiste moment om het te noemen, maar tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat die kinderen komen en aangemeld worden die ook het echt nodig hebben. Helaas komen ook ouders met claimgedrag of met andere argumenten of andere agenda's, omdat ze eigenlijk de kinderen aan het overvragen zijn. Ja. Dat komt helaas ook voor.
Ja, maar dat pleit dan weer juist voor schifting aan de poort, waarbij je wat meer expertise in de gemeente nodig hebt.
Zeker. Ja, die schifting aan de poort is denk ik ook belangrijk. Daar gaan we komende donderdag in de nieuwe verordening over praten. Ik hoorde pas nog van iemand die in het voortgezet onderwijs werkt, die zegt, ja, maar ik maak meiden mee in het voortgezet onderwijs en die worden gewoon overvraagd. Die moet en VO-les van de ouders doen en goed turnen en ze moeten een examen halen en ik zie ze verpieteren waar ik bij sta. Ja, dat is ook iets wat aangepakt moet worden. Ja. Los van de social media die een slechte invloed kunnen hebben op kinderen en sociale ontwikkeling en leren vrienden te maken. Zo zijn er heel veel aspecten. Ja. En daar moeten we ook over durven praten als samenleving. Het is niet alleen in de jeugdhulp en in de gemeentelijke burelen. Het is ook in de samenleving.
Ja. U geeft al aan, het is niet alleen zeg maar in de jeugdhulp, want we hebben de term een beetje door elkaar gebruikt, jeugdzorg en jeugdhulp. Maar even nog om te duiden voor de luisteraars, jeugdhulp is echt zeg maar de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, waar we het hier over hebben. En jeugdzorg is ook zeg maar voor pleeggezinnen en dergelijke en geweld en dergelijke. Dat is meer jeugdzorg. Daar is een duidelijke schifting tussen. En nou hebt u ook nog vragen gesteld, raadsvragen gesteld over een andere stichting. Een beetje gerelateerd aan dit onderwerp. De stichting CJG Rijnmond. Waar ging dat precies over?
Ja, nou, ik stel heel vaak vragen aan de gemeente, Mark. Dat is meneer schat, taak, jeugdbescherming nog niet op veilig thuis. En dat zijn ook zaken die mij hoog zitten. Mm-hmm. Nou, CJG is een beetje een buitenbeentje. De meeste ouders die jonge kinderen hebben, kennen het wel. Dat is een consultatiebureau werk. Mm-hmm. En die zorgen voor vaccinaties op een deskundige manier. Die zorgen ook voor adviezen over voeding en over gedragsproblemen die ze wel of niet gehoor wat goed is. Allerlei zaken die belangrijk zijn om juist in een vroege levensfase op te pikken. Maar wat mij stoort daarin, is dat het CJG doet werk wat lijkt op wat de GGD doet en lijkt op wat ook in de jeugdhulp gebeurt. Er is overlapping in, maar het onttrekt zich aan alle democratische controle, omdat het een stichting is met een bestuur wat uit één persoon bestaat en waar wel een heleboel wethouders één keer per jaar of zo of twee keer per jaar mee kunnen babbelen, maar die geen zeggenschap hebben over de koers. En zo is het in onze gemeente gebeurd dat van 3 consultatiebureaus we er nog maar 2 hebben. En toen ik navroeg in de raadzaal van hoe komt dat? Hoe is dat besloten? Ja, dat wilden ze zelf. Ja, ze is dan de CJG.
Ja.
Maar dat is niet wat misschien de ouders willen. En ik zelf vind het jammer als de afstand tot een consultatiebureau dusdanig lang wordt. Dat ouders denken, ach, die hulp, misschien kan ik het ook wel zo redden. Of die vaccinatie. Wie weet komt het ooit wel goed. En dat vind ik heel spijtig voor hoe het met zo'n kind kan gaan.
Dus kortom, zeg maar, om
het,
zeg maar,
is een onderwerp waar we mee aan de slag blijven, zeker.
Ja, dus om het, zeg maar, aan elkaar aan te sluiten. Die zorginstellingen die moeten, zeg maar, een gemeenschappelijk doel dienen, maar zijn nauwelijks democratisch te controleren.
Die CJG heb ik het nu over. Ja, die moet inderdaad, in mijn optiek, daar ga ik dus ook een bespreekstuk over maken voor dit najaar. Om erover de raad mee te krijgen, om dat een andere koers te laten krijgen.
In ieder geval genoeg nog te repareren aan de jeugdhulp en de jeugdzorg.
Zo is het.
En de ChristenUnie blijft zich ervoor inzetten in de persoon van Paul Lieversen. Dank u wel voor uw tijd.
Heel graag gedaan.